Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 49 zingen wij het eerste vers. Gij volken hoort waar ge in de wereld woont, het zij laag van staat of hoog met eer bekroond, het zij rijk of arm komt luistert naar dit woord, mijn mond brengt niets dan loutere wijsheid voort. En wat er verder volgt, noemde nu het eerste vers van Psalm 49. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de eerste brief van de apostel Paulus aan Korinthe en daarvan het tweede hoofdstuk. Wij herzeggen nu 1 Korinthe 2, maar vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit de berijmde 12 artikelen, de eerste berijming, het tweede vers. Ik geloof ook in den Heiligen Geest dien we eren, die onze geest wil troosten, leiden, leren, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. We lezen nu 1 Korinthe 2. En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen met uitnemendheid van woorden of van wijsheid, u verkondigende de getuigenis Gods. Want ik ben niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En ik was bij u lieden in zwakheid en in vreze en in veel beving. En mijn reden en mijn prediking was niet in bewegelijke woorden der menselijke wijsheid, maar in betoning des geestes en der kracht, opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid der mensen, maar in de kracht Gods. En wij spreken wijsheid onder de volmaakten, doch een wijsheid niet deze wereld, noch der overste deze wereld, die teniet worden. Maar wij spreken de wijsheid Gods, bestaande in verborgenheid, die bedekt was, welke God tevoren verordineerd heeft tot heerlijkheid van onze, eer de wereld was, welke niemand van de overste deze wereld gekend heeft. Want indien zij ze gekend had, ze zouden de Heere der Heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Door God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. Want wie van de mensen weet hetgeen des mensen is, dan de geest des mensen die in hem is? Alzo weet ook niemand hetgeen Gods is, dan de geest Gods. Doch wij hebben niet ontvangen de geest der wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn, de welke wij ook spreken, niet met woorden die de menselijke wijsheid leert, maar met woorden die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegende. Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Doch de geestelijke mens onderscheidt wel alle dingen, maar hij zelf wordt van niemand onderscheiden. Want wie heeft de zin des Heren gekend die hem zou onderrichten? Maar wij hebben de zin van Christus.
Gemeente, de woordbediening deze middag is uit het u voorgelezen schriftgedeelte 1 Korinthe 2 en daarvan het 10e vers. Dat woord willen we eerst aan u voorlezen, 1 Korinthe 2 vers 10. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, want de geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods. Tot zover. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons in deze middag bij de noodzakelijkheid van Gods geest. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de openbaring die Hij doet. In de tweede plaats willen we letten op de zaken die Hij doorzoekt. En in de derde plaats willen we letten op de diepten die Hij kent. Dus wij worden in deze middag bepaald bij de noodzakelijkheid van de Heilige Geest. Een drietal gedachten. In de eerste plaats de openbaring die Hij doet. Wat bedoelt de apostel als hij zegt, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest? Onze tweede gedachte, de zaken die Hij doorzoekt. Middels de gedeelte van de tekst, want de geest onderzoekt alle dingen. En onze derde gedachte, de diepten die Hij kent. Ook de diepten Gods. Gemeente, onze tekstwoorden zijn door de apostel Paulus geschreven aan de gemeente van Korinthe. Korinthe was een bruisende havenstad, met heel veel inwoners waarvan alles en nog wat aan de hand was, maar waar de Heere ook zijn gemeente had. Zelfs veel van zijn kinderen. Want de Heere heeft apostel Paulus ermee vertroost, ik heb veel volks in deze stad. Maar het leven in die stad was zeker voor de kerkmensen, voor Gods kinderen ook, niet zonder gevaar. De Heer Jezus heeft ook gebeden voor zijn hemelvaart. Ik bid niet dat gij hen uit deze wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart voor de boze. En welke gevaren zijn er dan, jongens en meisjes, voor kerkmensen? Welke gevaren zijn er ook voor Gods kinderen? Waar worden wij aan blootgesteld op deze wereld? Ik zou een hele waslijst kunnen noemen van allerlei dingen. Ik wil mij maar beperken tot twee zaken. Ik denk in de eerste plaats aan het goddeloze leven van deze wereld. Hoe komt dat nou? Omdat de wereld wordt niet geregeerd door Gods woord, maar de wereld wordt geregeerd door de geest van de wereld. En de geest van de wereld is de duivel. En de duivel onderwijst in de dingen van de ongehoorzaamheid. Hij verleidt mensen daartoe. En ik wilde dat ik zou kunnen zeggen dat die geest van de wereld buiten onze kerk zou zijn. Maar helaas, de geest van de wereld vind je ook in de kerk. We zouden dat kunnen benoemen met het woord wereldgelijkvormigheid. Waarvan de apostel Paulus heeft gezegd, wordt deze wereld niet gelijkvormig. Laat u niet leiden door de geest van de wereld. Laat u leiden door het woord van God. En het tweede, waar eigenlijk in deze middag het accent op valt, dat is de wijsheid van deze wereld. U zult zeggen, dat is toch mooi, de wijsheid van deze wereld. Daar hoef je toch niet bevreesd voor te zijn. Wel, in dit hoofdstuk zien wij één grote tegenstelling tussen de geest van God, de wijsheid Gods, en de wijsheid van deze wereld. Kijkt u maar naar het 6e vers, waar de apostel spreekt over die wereldse wijsheid. Kijk, de Grieken die daar woonden in de stad als Korinthe, die roemden in deze wijsheid. Korinthe was een stad van hoge beschaving, van cultuur, door internationaal handelsverkeer, van grote wetenschap. En het grote gevaar is als mensen zich daarop gaan beroemen. Wat is nou het kenmerk, jongens en meisjes, van de geest van de wereld? Zou je dat, dominee, heel simpel kunnen zeggen? Jawel. De geest van de wereld is de geest van het eigen ik. De wereld denkt groot over het eigen ik. En God zelfs en zijn woord is ondergeschikt aan mijn eigen ik. De wereldse mens die wil zich handhaven tegenover God. Die laat zich niet regeren. De wereldse mens moet het hebben van zijn eigen inzicht. Moet het hebben van zijn eigen verstand. De wereldse mens is de mens van zelfhandhaving. Maar dat is de boodschap in deze middag, gemeente. Ons natuurlijke verstand brengt ons nooit tot de zaligheid. Hoort u dat? Dat is wat apostel Paulus aan de gemeente van Korinthe wil leren. Nooit zal iemand met zijn hersens, nooit zal iemand met zijn verstand door kunnen dringen tot de diepten Gods. Vergeet het maar. Echt, vergeet het maar. U zult het nooit kunnen begrijpen. U zult het nooit kunnen bevatten. U zult het nooit kunnen verstaan met uw verstand. En dat is eigenlijk de kern van het woord wat apostel Paulus hier spreekt als hij zegt, door God heeft het ons geopenbaard. Dat is de grote tegenstelling in dit hoofdstuk tussen de wijsheid der wereld. Die wereldse mens die weet niet van geestelijke dingen. Paulus zegt ook, als zij de wijsheid Gods zouden hebben, hadden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd. Wat laat dat hun dwaasheid zien? Zij hebben nota bene meegewerkt aan de volvoering van Gods raad, tot zaligheid van zijn volk, omdat ze in hun dwaasheid er niks van gekend hebben, er niks van gezien hebben. Kan ook niet. Dat kan ook niet. De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes Gods zijn, zegt hij in het 14e vers. Ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze ook niet verstaan. Omdat die geestelijke dingen geestelijk onderscheiden worden. Gemeente, wat is het belangrijk dat dat ook gepredikt wordt. De noodzaak van het werk van de Heilige Geest op de Pinksterdag. De prediking moet niet alleen Christus prediking zijn. De prediking moet ook Christus prediking zijn. Maar dat is maar één aspect. Of ik mag niet zeggen maar één aspect. Het is één aspect van de prediking. Het aanbod van genade is één aspect van de prediking. Sommigen maken het aanbod van genade tot de prediking. Maar nee, de prediking moet niet opgaan in het aanbod van genade. Het is een aspect van de prediking, een niet onbelangrijk aspect, dat ben ik met u eens. Maar evenzeer is een aspect van de prediking een heel belangrijk aspect. Het werk van de Heilige Geest. Dat zien we hier aan de apostel Paulus. Hoe ruim het aanbod van genade ook is. Zonder de Heilige Geest komt u niet tot de kennis van Christus. Tot de kennis der zaligheid. Daarom moet de prediking ook pneumatologisch zijn. Dat betekent dat het werk van de Heilige Geest ook gepreekt moet worden. En daarom ben ik zo blij ook met de Pinksterdagen, dat ik daarover mag preken, over de noodzaak van het werk van de Heilige Geest. En het is voor onze jongeren, niet alleen voor onze jongeren, maar zo belangrijk in deze tijd waarin we leven. Waarin je zoveel geluiden hoort, waarin het werk van de Heilige Geest ten enenmale ontbreekt. omdat de keuze ligt bij jou, die jij verstandelijk zult moeten maken, en dan komt het goed. Nou, leg die boodschap maar eens naast 1 Korinthe 2, en daar blijft werkelijk helemaal niets van overeind. Doch God heeft het ons geopenbaard. Er zijn dus mensen aan wie God iets openbaart. Ze hebben dat niet van zichzelf, maar ze hebben dat door openbaring gekregen. En hoe gaat dat dan? En wie doet dat dan? Dat zijn dingen die in de prediking aan de orde moeten komen. God heeft het ons geopenbaard. Iemand zegt, ik vind het best een beetje een moeilijke tekst. Nou, we gaan proberen om een paar eenvoudige vragen aan deze tekst te stellen, zodat het wat duidelijk wordt. De eerste vraag die ik zou willen stellen, dat is, wat heeft God geopenbaard? Wat betekent het woordje het? U ziet dat het woordje het schuin gedrukt staat in uw Bijbeltje. Dat betekent dat het niet eens in de oorspronkelijke taal staat. In het Grieks staat, God heeft geopenbaard. Maar het is goed dat onze Statenvertalers daar schuin gedrukt het woordje het hebben tussen gezet, om erop te wijzen dat er verband is tussen wat in het vorige vers gezegd is en wat hier gezegd wordt. Want wat heeft God geopenbaard? Nou, wat in het vorige vers wordt benoemd, hetgeen het oog niet heeft gezien, het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft die hem lief hebben. Dat is het woordje het. Wat God bereid heeft, degene die hem lief hebben. En wat heeft God bereid, jongens en meisjes? De zaligheid. Het gaat over de zaligheid en over de weg van de zaligheid. De weg naar de zaligheid. En wat is de weg naar de zaligheid? Wie is de zaligheid? Christus. Dus je zou kunnen zeggen, het woordje het, dat wijst op Christus. God heeft Christus ons geopenbaard. Ja, zegt apostel Paulus, dat heeft het oog niet gezien, dat heeft het oor niet gehoord, dat is in het mensen hart niet opgeklommen. Iets wat het oog ziet, dat hoef je niet te openbaren. Iets wat het oor ziet, oor hoort, dat hoef je niet te openbaren. Iets wat als vanzelf in 's mensen hart opklimt, dat hoef je helemaal niet te openbaren. Dat zijn bekende dingen. Er zijn heel veel dingen die ons oog ziet vandaag. Dat is duidelijk voor u. Je kunt ervan vertellen. Het hoeft niet geopenbaard te worden. Maar deze dingen, waar het hier over gaat, die heeft het oog niet gezien. Die heeft het oor niet gehoord. Die zijn in 's mensen hart niet opgeklommen. Dus wat heeft God geopenbaard? De zaligheid. Wat heeft God geopenbaard? Christus. En als dat niet geopenbaard wordt, gemeente, dan hebben we daar geen kennis van. Want ons verstand is verduisterd. Daarom is ook een belangrijke vraag. Is het aan u geopenbaard? Is het aan jou geopenbaard? Hoe ben je aan die kennis gekomen? Wat is het voor soort kennis? Is het een geopenbaarde kennis of is het een verstandelijke kennis? De tweede vraag die ik aan de tekst zou willen stellen vanmiddag is, waarom heeft God het geopenbaard? Die vraag heb ik al een klein beetje beantwoord, omdat het verborgen is. Daarom is het geopenbaard, anders hoeft het niet geopenbaard te worden. Omdat het een geheim is. Je weet het niet. Je komt er niet bij. We hebben ervan gezongen uit Psalm 25. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. Je hebt de Heilige Geest nodig om dat geheim te ontdekken. Want het is de Heilige Geest, zegt de Heer Jezus, die in al de waarheid leidt. Zonder de Heilige Geest kun je je leven lang daarop over nadenken. maar dan zul je er nooit uitkomen. Zonder de Heilige Geest blijft het een onopgelost geheim. Het moet geopenbaard worden. Nog een vraag aan onze tekst. Aan wie heeft God het dan geopenbaard? Ons. En dat woordje ons, dat staat met nadruk vooraan in de zin. Daar legt apostel Paulus hier de nadruk op tegenover de wereldse mens. Kijk, Gods geest heeft ons zijn woord gegeven. Dat woord is door de Heilige Geest geïnspireerd. Wat een onderscheid maakt de Heere tussen ons en tussen vele andere mensen. Wij hebben het woord. Maar dat woord is op zich niet zaligmakend. Als het niet door de Heilige Geest in ons hart wordt gebracht. De uitwendige roeping brengt mensen er niet. Onze val is zo diep dat de Heilige Geest ons hart moet openen om het woord binnen te brengen. Wij zeggen dan ook, de Heilige Geest moet het woord toepassen. En dat is niet automatisch, dat is niet vanzelfsprekend. Dat is een wonder wat er gebeurt. Vroeger werd er wel eens gezegd, er is een waarheid achter de waarheid. Ik gebruik die uitdrukking nooit. Want dit is de waarheid, er zit geen waarheid achter. Maar ik begrijp al wat onze vader daarmee bedoelde te zeggen. Zij bedoelde te zeggen, die waarheid die ken je niet, die zie je niet, zonder de verlichting van de Heilige Geest. Die waarheid die zal moeten worden toegepast en daar ben ik het wel van harte mee eens. Gods geest moet het in ons hart openbaren. Dus als Paulus hier zegt ons, dan bedoelt hij niet alle kerkmensen, maar dan bedoelt hij zichzelf en de mede-apostelen. Is het dan alleen voor de apostelen? Nee. Kijk eens naar het vorige vers, het 9e vers. Degene die hem lief hebben. En dat is een zuiver kenmerk. Er staat niet degene die het weten, niet het verstand, is het kenmerk, maar de liefde. De liefde, de oprechte liefde, uitgestort in het hart door de Heere zelf. Aan hen wordt het geopenbaard. Zij hebben het kenmerk. Zij hebben een van de vruchten van Gods verkiezing. Dan nog een vraag aan onze tekst. En dat is, door wie heeft God het geopenbaard? Door de apostel? Nee. Door zijn geest staat hier. Dat is de Heilige Geest. We zien dat op de Pinksterdag. Die mensen op de Pinksterdag hadden best wel meer een preek gehoord. Ze zullen echt niet voor de eerste keer met Pinksteren naar Gods huis gekomen zijn. Maar nu gaat Gods geest werken en dan gebeurt er wat. Dan worden hun blinde zielsogen geopend. Dan gaan ze zien dat zij die zondaren en schuldenaren zijn. En dat ze voor God moeten verschijnen en niet voor God kunnen verschijnen door zijn geest. En dan nog een laatste vraag aan onze tekst, dat is, hoe heeft God dat dan geopenbaard? Door middel van een droom? Door middel van een visioen? Door middel van een verschijning? Nee, door zijn woord. De Heere gebruikt altijd zijn woord om dat geheim te openbaren. Er is verschil tussen de tijd dat het woord er niet was. De eerste 1500 jaar was het woord er nog niet. En de tijd dat het woord er gedeeltelijk was en de tijd dat het woord nu volkomen is. Wij hebben het profetische woord. Maar dat woord, dat wordt niet verstaan zonder de Heilige Geest. Denk maar aan die Moorman, jongens en meisjes, die daar op de wagen zit. Hij heeft een mooi Bijbelboek voor zich liggen, de rol van de profeet Jesaja. Hij heeft het, je zou haar zeggen, het allermooiste hoofdstuk heeft hij voor zich liggen, Jesaja 53. En hij kan blijkbaar de tekst ook lezen, maar hij kan er niet in kijken. Hoe zou ik toch kunnen, zegt hij tegen Filippus, zo mij niet iemand onderricht? En dan is het de Heilige Geest die de preek van Filippus gebruikt om dat woord in zijn hart te brengen. Gemeente, zonder de Heilige Geest wordt het niks. En wat mis je dat toch in de tijd waarin we leven? Een tijd waarin het vanuit de mens zou moeten komen. Maar zonder de Heilige Geest komt er geen mens tot de kennis van de Heere Jezus Christus. En als het dan zo belangrijk is, want iemand zegt, ho, vergeet u de verantwoordelijkheid van de mens niet. Nou, daar ga ik het morgenochtend over hebben. Blus de geest niet uit. Dat gaat over de verantwoordelijkheid van de mens. Dus die vergeten we niet. En ook hier zou ik willen zeggen, als het dan zo belangrijk is, zitten we daar dan ook mee? Als het dan zo belangrijk is het dan ook de nood van uw leven? Smeekt u daar ook om? Want er hangt niet veel van af, maar gemeente, daar hangt alles van af. En de Heer Jezus heeft zijn Vader ervoor gedankt. Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijze en verstandige verborgen hebt. En heb dezelfde de kinderkunst openbaard. Ja, Vader, alzo is geweest het welbehagen voor u. De openbaring die hij doet. We gaan naar onze tweede gedachte, de zaken die hij onderzoekt. Dan zegt de apostel, want de geest onderzoekt alle dingen. Twee hele belangrijke dingen op deze Pinksterdag. In de eerste plaats, de geest wordt hier God genoemd. Dat is heel belangrijk. En in de tweede plaats, er wordt hier gezegd dat de geest onderzoekt. Dus dat betekent dat de geest een goddelijk persoon is. De geest onderzoekt. Dwaalleraren hebben gezegd dat de Heilige Geest een eigenschap is van God. Dat de Heilige Geest de kracht is van God, maar niet een persoon. Nou, een kracht die kan niet onderzoeken. De Heilige Geest is wel degelijk een goddelijk persoon. Hij is de derde persoon in het goddelijke wezen. Die, zoals het vroeger wel gezegd werd, in de huishouding, in de goddelijke huishouding, een eigen plaats en een eigen werk heeft. Hij doorzoekt. En dat woord doorzoeken, dat staat in de tegenwoordige tijd. Dus dat betekent dat gaat nog altijd door. Ook in 2026, het staat nog niet in de verleden tijd. Dat werk van de Heilige Geest, dat houdt nooit op. Iemand zegt dat de Heilige Geest dat nodig heeft, dominee, doorzoeken. Ja, wacht even, leest u thuis ook de kanttekening. Dit betekent niet dat de Heilige Geest niet op de hoogte is van de zaken. Want de Heilige Geest is alwetend. Je zou kunnen zeggen, het is menselijk uitgedrukt om ons te laten zien dat de Heilige Geest alles weet. Hij doorzoekt alle dingen. Hij is net als de Heer Jezus en net als God de Vader, alwetend. Hij heeft een volmaakte kennis. En dat van alle dingen. De Geest doorzoekt alle dingen. Waar gaat dat onderzoek over? Over alle dingen, niets uit te sluiten. Ik wil er twee dingen uitlichten vanmiddag. Dat onderzoek, dat gaat over je hart. De Heilige Geest onderzoekt onze harten. Hij weet precies, jongens en meisjes, wat er is in mijn hart. Hij kent mijn zondige gedachten. Hij weet al mijn denken. Hij weet mijn hele bestaan. De Heilige Geest hoeft je niks wijs te maken. Hij doorzoekt alle dingen. Hij weet dat mensen soms hun zaligheid bouwen op menselijke wijsheid. En het is een zegen als de Heilige Geest laat zien dat hij dat weet. En dat hij die menselijke wijsheid houdt tegen het licht van zijn goddelijke alwetendheid. Zodat het smelt als sneeuw voor de zon. Zodat je er niet meer op kunt vertrouwen. Maar ga beseffen dat een andere kennis nodig is om zalig te worden. Hij onderzoekt alle dingen. En dat niet alleen mijn hart en ons hart. Maar ik zal nog iets noemen. De Heilige Geest doorzoekt ook de goddelijke dingen. Dat is wat. De Heilige Geest doorzoekt de goddelijke dingen. Ja, daar weten we helemaal niks van af. Het is zelfs bij de menselijke dingen vaak zo dat het voor ons een raadsel is. Kunt u mij uitleggen waarom iemand iets doet? En waarom hij het doet zoals hij het doet? Als je nou wil weten waarom iemand iets zegt. Als je nou wil weten waarom iemand iets doet of waarom iemand iets niet doet. Ja, dan kun je het beste maar aan die persoon zelf vragen, toch? Want wij kunnen er wel een gedachte over hebben, maar misschien heb je het helemaal mis. Wat weten we eigenlijk weinig van een ander? Wij kunnen die ander niet peilen. Soms dan wordt het ook wel eens gezegd, die man die is zo dicht als een pot. Hij is zo gesloten, hij is zo introvert. Je begrijpt hem gewoon niet. Je loopt tegen een muur aan, je kijkt er niet doorheen. Als je wil weten hoe die man denkt, ja, dan moet je het aan hem zelf vragen. En dat zegt de apostel Paulus ook in de volgende verse. Hij zegt, alleen de geest van de mens weet wat in de mens is. Alleen mijn eigen geest, alleen uw eigen geest weet wat in u is. Weet waarom u doet zoals u doet, waarom u bent zoals u bent. Wij kunnen dat van een ander mens niet bepalen. En dat is een vergelijking die de apostel Paulus maakt. En hij zegt, hoe kun je nou weten wat in God is? Hoe kun je nou weten hoe God denkt? Hoe kun je nou weten waarom God de dingen doet zoals hij ze doet? Hoe kun je nou weten waarom de Heere de dingen zegt zoals hij ze zegt? Wie kan dat uitleggen? Nou zegt apostel Paulus, dan moet je bij de geest Gods zijn. De geest van God weet waarom God doet zoals hij doet. De geest van God doorzoekt alle dingen. Zoals onze geest onszelf kent, al is het dan ten dele. Zo is het met de geest Gods, die kent God. Als je God wil leren kennen, dan ben je op de geest van God aangewezen. Alleen de geest van God kent de diepten van het wezen van God. Dus je kunt preken horen, je kunt mooie preken horen, je kunt boeiende preken horen. Maar als de Heilige Geest zich daar niet aan paart, dan brengt het je helemaal niet verder. Dat is zo verdrietig dat sommige mensen die gaan zo af op een dominee, of die gaan zo af op de gaven van iemand, of die gaan zo af op hun gevoel. Het is allemaal zo fijn. Ja, maar als de geest van God er niet aan gepaard gaat, dan heb je er helemaal niks aan. Dan kom je niet tot de kennis van God. Want alleen de geest van God kent God. Alleen de geest van God verstaat God. Alleen de geest van God kan ons zeggen wie en wat God is. We zijn op hem aangewezen. Ik zou heel veel voorbeelden uit de Bijbel van Gods kinderen kunnen noemen. Ik zal mij beperken tot drie. Ik denk bijvoorbeeld aan Job. Wat heeft Job toch geworsteld met Gods wegen in zijn leven? Wat heeft hij in vragen gehad? Begreep hij waarom de Heere de dingen doet zoals hij ze doet? Hij begreep het allemaal niet. En hij kreeg ook zijn vrienden over zich heen die er nog minder van begrepen. En aan het einde van het boek van Job, dan gaat de Heere zo een paar vragen stellen aan Job. Om de dwaasheid van Job bekend te maken. En dan eindigt dat met het woord van Job die zegt, ik weet dat u alles vermoogt en dat geen van uw gedachten zal afgesneden worden. Wie is hij, zegt gij, die de raad verbergt zonder wetenschap? Zo heb ik dan verhaald hetgeen ik niet verstond. Dingen die mij te wonderbaarlijk waren, die ik niet wist. Hij zegt als het ware, waar heb ik het toch over durven hebben? Alsof ik met mijn verstand u zou kunnen of moeten begrijpen. Ik denk aan de profeet Jesaja, die zegt in het 40ste hoofdstuk, er is geen doorgronding van zijn verstand. En ik denk aan de apostel Paulus, die zegt in Romeinen 11, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst gegeven en het zal hem weder vergolden worden? Want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Bent u al vastgelopen met uw eigen kennen en kunnen? Een gevaar ook voor onze jongere mensen, zeker voor onze studerende mensen. Om daarin meegezogen te worden. Het is zo fijn, hè, zo'n boodschap die je begrijpen kan. Die je plaatsen kan, die je volgen kan, waarin je mee kan. Je ziet dat heel wat studenten in hun studiejaren ondersteboven gaan. En zich bij zo'n boodschap aansluiten. Want dan vindt het aansluiting bij mijn verstand, arme jeugd. Als je denkt dat je zo de zaligheid zult kunnen vinden, je komt er nooit met je verstand. Zonder de Heilige Geest, zonder de verlichting van de Heilige Geest, zonder de werking van de Heilige Geest, zul je Christus niet leren kennen. En daarom, al heb je nou nooit gestudeerd, of al heb je heel veel gestudeerd, een mens moet vastlopen met zijn eigen kennen en kunnen. En dan kan het zijn dat je precies weet hoe God een mens bekeert. En dan kan het zijn dat je heel veel kennis hebt van de Bijbel. En dan kan het zijn dat je heel veel geleerd hebt. Maar weet je, als de Geest in je gaat werken, dan weet je het niet meer. En dan ben ik toch altijd blij als ik mensen tegenkom die het nou niet meer weten. En dan ben ik, weet het niet meer. Ik dacht dat ik het wist, maar ik weet het niet meer hoe ik zalig moet worden. En wie is Christus dan? Ik hoor in de preken over hem, maar wie is hij toch, opdat ik in hem zou mogen geloven? Het kon wel eens zijn dat zulke mensen er veel dichterbij zijn dan die mensen die zeggen, ik weet het. En ik heb hem aangenomen. En ik begrijp het. Het werk des geestes juist ontdekt een mens aan zijn dwaasheid. Wil je de Heere leren kennen, heb je zijn geest nodig. Want die kent God. Zelfs de diepten Gods, onze derde gedachte. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen uit Psalm 139 en daarvan het eerste en het tweede vers. Psalm 139 vers 1 en 2. Niets is o oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. En het tweede. Geomringt mijn gaan en liggen gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. 139 vers 1 en 2. onze derde gedachte, de diepten die hij kent. Iemand zegt misschien, ik vind het helemaal niet zo'n vertroostende boodschap, dominee. Alles rolt een beetje ondersteboven. Nou, ik vind het wel een vertroostende boodschap. En weet u waarom ik het een vertroostende boodschap vind? Omdat Ager nog zalig kan worden. Ager zegt, ik heb geen mensenverstand. Geef niet, Ager, hoeft ook niet. Dat is niet bepalend voor de zaligheid. Asaf kan nog zalig worden. Hij begreep er ook helemaal niks van. Hij zegt, nochtans heb ik met al mijn kracht die godsregering overdacht. Maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. Geef niet Asaf. Het hangt niet af van het feit of jij het begrijpen kan. Het is zo'n vertroostende boodschap, dan kan een jongetje van 5 jaar nog zalig worden. Ook al heeft zo'n kind helemaal nog niet veel studie gehad. En is het verstand misschien helemaal nog niet zo ver ontwikkeld. Daar hangt het helemaal niet van af. Het hangt niet af van de wijsheid der wereld. Maar van de geest Gods die alle dingen doorzoekt. Ook de diepten Gods. Wat zijn dat, de diepten Gods? Ik kan tegenin zeggen, dat is de allerverborgenste raad van God. En elders zegt Paulus, ik heb die tekst net al aangehaald, o diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennisse Gods, de diepten Gods. Dat zijn Gods raadsbesluiten. De diepten Gods, dat is Gods welbehagen. De diepten Gods, dat is de vrederaad. De diepten Gods, dat is het zenden van zijn Zoon. De Heilige Geest weet dat allemaal. Je moet nooit een tegenstelling zien tussen de Heilige Geest en Christus. Nooit een tegenstelling zien tussen de Heilige Geest en God de Vader. Want de Heilige Geest is volkomen op de hoogte van de diepten Gods en handelt volkomen in overeenstemming met God de Vader, God de Zoon. Er zit nooit strijd tussen. Je moet nooit de Heilige Geest losmaken van God de Vader en God de Zoon. Dat werk, dat wordt wel eens tegen elkaar uitgespeeld. Dat kan niet, want hij kent de diepten Gods. Hij kent al Gods gedachten. Hij kent al Gods plannen. Wij kunnen ze niet weten, wij kunnen ze niet doorgronden. Ten dele, ja, zover als de Heer dat in zijn woord heeft geopenbaard. Maar er ligt altijd een sluier over. We kunnen het nooit helemaal scherp krijgen met ons verstand. Je hebt er geen inzage in. Maar de Heilige Geest wordt wel genoemd de brug tussen de diepten Gods en het hart van de mens. Dat is mooi gezegd. Hoe krijg je de diepten Gods en het hart van een mens bij elkaar? Dat kan alleen door de Heilige Geest. De Heilige Geest weet Gods gedachten van eeuwigheid. Hij weet hoe God bewogen geweest is. En nog, hoe God gedachten des vredes gehad heeft en niet des kwaads. Hij kent het hart van de Zoon. Wat is dat? De Heilige Geest weet precies wat er in de Zoon is omgegaan. Hij weet wat de Zoon heeft gezegd. Hij weet zelfs wat de Zoon heeft gedacht. En het is de Heilige Geest alleen die die diepten Gods in het hart van een mens brengen kan. En daartoe moest de Heilige Geest komen met Pinksteren. Hier zien wij die noodzakelijkheid van de uitstorting van de Heilige Geest. Want anders had de mens het met zijn verstand moeten doen. En was het mensdom ten dode opgeschreven. En de Heilige Geest, jongens en meisjes, openbaart die diepten Gods. Aan degene, nou kijk naar het vorige vers, die de Heere lief hebben. Want die liefde is ook door de Heilige Geest in het hart gewerkt. En dat doet de Heilige Geest niet ineens. Het is geen ene leraar die dat doet. Ja, als je een heel eenvoudig lesje hebt, dan kan het zijn dat de leraar zegt, ik zal proberen om dat in één middag aan jullie verstand te brengen. Maar er is geen ene docent die zal zeggen, kijk, ik heb hier een hele moeilijke les, ik heb hier de allermoeilijkste les van onze opleiding. En ik ga even proberen om dat in een half uurtje aan jullie duidelijk te maken. Dat is geen goede docent. Zou de Heilige Geest dat doen, denkt u? Die diepten Gods, zou hij die als in een ogenblik openbaren aan een verloren mensenkind? Wel nee, dat doet de Heilige Geest in zijn wijsheid. Dat doet de Heilige Geest trapsgewijze. Hij begint eerst de zondaar te leren de dingen die hij niet weet en die hij met zijn verstand niet beseft. Namelijk dat hij een zondaar is, dat hij een verloren mensenkind is. En steeds dieper leidt de Heilige Geest in die verlorenheid. Het is niet alleen dit kwaad dat roept om straf. Nee, ik ben in ongerechtigheid geboren. En die zondaar die is maar bezig met zijn verstand om de zaken op een rijtje te krijgen. Maar de Heilige Geest laat hem vastlopen. Met al zijn bijbelkennis en met al zijn kerkbezoek komt die mens er niet uit. Nee, hij kan die diepten Gods niet doorgronden. Hij kan nooit bij elkaar brengen wat bij elkaar moet komen. Wat moet er dan bij elkaar komen? Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. Genade en waarheid moeten bij elkaar komen. De vrede met een kus van het recht gegroet. Het recht en de vrede moeten bij elkaar komen. Nou, dan kun je uren over peinzen. En dan kun je nachten van wakker liggen. Krijg je nooit, nooit bij elkaar. Zelfs niet al zou je het met je verstand misschien wel weten, maar in de beleving krijg je dat nooit bij elkaar. En het is nu de Heilige Geest die die diepten Gods, stukje voor stukje, trap voor trap, in het hart van de zondaar gaat verklaren. Hoe dat genade en waarheid, hoe dat vrede en recht elkaar kunnen ontmoeten. En daar is een andere wijsheid voor nodig dan die wij bezitten. Zoals een zeker predikant dat eenmaal heeft onder woorden gebracht. Rechtvaardigheid drong aan op straf. Genade vroeg om vrijgeleide. Hoe kan dat nou? Gods rechtvaardigheid zegt, ik moet hier straffen. En Gods genade zegt, ik wil vergeven. Dat krijg je nooit bij elkaar. Toen kwam Gods wijsheid tussen beiden, die ze allebei voldoening gaf. O wonderbare gunstbetoning, o licht dat zich van het kruis verspreidt. Hier schittert Gods gerechtigheid, hier straalt genadige verschoning. U hoort het al, gemeente, de Heilige Geest die kan niet om Christus zijn. De Heilige Geest wil niet om Christus zijn. Dat zou onmogelijk zijn. Wie zal mij verheerlijken? Zo heeft de Heer Jezus gezegd. En buiten Christus, ja, zullen die diepten Gods nooit, maar dan ook nooit, in het hart van een zondaar opgelost kunnen worden. En als de Heer dat gaat oplossen, dan begrijp je het wel. Nee, je begrijpt er niks van. Je gaat het nooit begrijpen. Je gaat het alleen maar aanbidden. Je gaat het verwonderen. En je kunt er misschien met een paar woorden wat over zeggen. Maar je kunt nooit, je kunt ten diepste nooit openleggen wat dat wonder is wat de Heere uitwerkt in je hart. Dat zijn zomaar een paar woorden. In één preek hoeft ook niet alles gezegd te worden. Denk aan de catechismus, we gaan die hele gang zo na. Maar de grote vraag is, gemeente, hebt u die kennis door de geest gekregen? Er zijn maar twee soorten mensen in de kerk. Er zijn mensen die de geest niet hebben. Judas schrijft daarover aangrijpende dingen in zijn zendbrief. Mensen die de geest niet hebben. Mensen die zich afscheiden, noemt hij ze. Mensen die op zichzelf staan. Mensen die op hun verstand vertrouwen. Die de geest niet hebben. En er zijn mensen die geleid worden door de geest van God. En smeek daar nou om. Want die diepten Gods, die hebben wij niet. Die kunnen wij niet onderzoeken. Vraag het eens aan Gods kind. Er kan nog zoveel gebeurd zijn in je leven. Maar als dan de vorst der duisternis komt. En die begint dat kind van God aan te vallen. Dan heb je niks. Als de diepten Gods door de Heilige Geest op dat ogenblik niet voor de aandacht gebracht worden. Als de troost er niet komt, dan ga je in eigen waarneming verloren. Hoe zou een kind van God ten opzichte van de dood iets hebben waar hij zich aan vast zou kunnen houden, als de Heilige Geest die diepten Gods op dat ogenblik niet in de ziel afdrukt? Dat vermag nou alleen de Geest van God te doen. En als je het met je verstand gaat doen, nou dan moet je het, als je gaat sterven, moet je het ook met je verstand doen. En dat is niet makkelijk, want dat verstand dat wordt steeds minder. En op een gegeven moment houdt je verstand helemaal op. En dan heb je niks meer. Dat is aangrijpend. Dan heb je helemaal niks meer. Alles waar je op gebouwd hebt, dat verdwijnt dan. Maar als het nou van de geest is, dan blijft dat over. Ik heb het voorbeeld wel eens genoemd, dacht ik, van Comrie. Die de wereld vergelijkt bij een groot schip. En hij vergelijkt de mensen op deze wereld bij pakken in het ruim van dit schip. En hij zegt, er komt er straks een moment, dan wordt dat schip, dat wordt leeggehaald. Het zijn allemaal verschillende pakken die in dat ruim staan. Die gaan allemaal naar een bestemming toe. Hij zegt, je hebt mooie pakken en je hebt minder mooie pakken. Je hebt grote pakken, je hebt kleine pakken. Iets kan heel mooi ingepakt zijn, iets kan heel gescheurd zijn. Een onooglijk doosje. En waar hangt het nu vanaf? Of het stempeltje van de Heilige Geest erop mag staan. En het allerkleinste, vuilste pakje, waar het stempeltje van de Heilige Geest op staat, dat komt binnen. En het allermooiste ingepakte pak, waar het stempel van de Heilige Geest niet op staat, dat komt niet in de hemelse zaligheid. Het werk van de Heilige Geest, en daar ligt de nadruk op vanmiddag, gemeente, dat is zo noodzakelijk. En dan vraag je aan die leerling, wat gelooft gij van de Heilige Geest? In vraag en antwoord 53 van de Heidelberger. En dan is zijn troostrijke antwoord, dat hij ook mij gegeven is. Mag je dat nou vanmiddag ook zeggen? Leg nou eens alles wat je gedacht hebt, alles wat je gewenst hebt, alles van jezelf, leg dat nou eens aan de kant. En stel jezelf nou eens de vraag, is hij ook aan mij gegeven? Die werkingen van de Heilige Geest, waardoor ik met mezelf teleurgesteld uitkom, waardoor mij alles uit mijn eigen handen ontnomen wordt, ken ik die nou ook? Die werkingen van de Heilige Geest, waardoor je geleid wordt onder de prediking van Gods woord naar dingen die je nooit, nooit hebt kunnen bevatten, kennen wij dat nu ook? Die bevindelijke kennis. Paulus mocht het weten. Hij zegt het toch in dit vers, dat de Geest heeft het geopenbaard. En dat is een kennis die verduurt de eeuwigheid. Mogen de Heere daartoe ook in deze Pinksterdagen met zijn Geest krachtig onder ons werken. Gemeente, ik gun het u allemaal, echt waar. U moet niet denken dat ik het u niet gun. Juist omdat ik het u gun, is de boodschap in deze middag, vertrouw niet op je verstand. Volg niet de wereldse wijsheid. Smeek om Gods lieve geest. En echt waar, omdat het werk is van Gods geest, kan iedereen nog zalig worden. Zelfs die jongen die zegt, ik snap er niks van, dominee. En zelfs dat meisje dat zegt, nou, ik ben het er helemaal niet mee eens. En misschien iemand die wel vijandig is, of hoe dan ook. Ach, smeek om de werking van Gods geest. Die geest die precies weet hoe God denkt. Wat God zegt. Waarom God de dingen doet, zullen wij nooit begrijpen. Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Zijn gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Maar dan hoef ik het ook niet meer te begrijpen. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest, moog die mij op mijn paan ten leidsman strekken. Amen. Gaat u hen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.